De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.
Hoe zouden aangescherpte regels voor de gamesector in China impact kunnen hebben op tech-investeerder Prosus en de beurskoersen van bouwbedrijven zijn in 2023 opmerkelijk veerkrachtig gebleken. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Wim Zwanenburg van Stroef en Lemberger en Jean-Paul van Oudheus, de eigenaar van Markets Are Everywhere, marktanalist bij eToro. Welkom, heren.
Welkom.
Met ook in het nieuwe jaar hopelijk veel nieuws. Jullie eigen nieuws om mee te beginnen, Jean-Paul. Dat gaat in jouw geval ook over ASML.
Ja.
Die exportrestricties die al in de loop van vorig jaar voor een deel zijn gaan gelden.
Ja, dat kon niet anders. Ik zag dat doorkomen op Bloomberg vanmorgen toen we wakker werden. En het gaat dan alleen over die exportrestricties. Ja, dat was leuk. Jochem die had het er net over. Het gaat dan om 3 machines van 60 miljoen. Dat is 180 miljoen. Maar vlak voor de kerst hebben ze in ASML een mega-order gekregen van Intel voor die allernieuwste High-NA EUV-machines. Ja, dat gaat over 6 keer 300 miljoen. Dus ja, daar hebben ze gewoon een dealtje mee gesloten in Amerika. En we hebben daar vaak altijd kritiek op, van het beperkt ASML. Maar ik denk dat Nederland en ASML dat daar heel goed onderhandeld hebben.
Maar dit gaat eigenlijk nergens over, zeg je? Die 3 machines
nou,
die
het gaat niet al ergens over. We willen
of gaat
het allemaal
hier een signaal van uit?
Nou, het is geen nieuws. We willen het wel weten, maar het zijn kleine aantallen. En het gaat natuurlijk op het lange plaatje. Peter Wenning, CEO van ASML, heeft altijd gezegd van als ik ze niet in het ene land verkoop, verkoop ik ze wel in het andere land. Daar lijkt het nu wel heel duidelijk op, als je ziet wat er naar Amerika gaat.
Jochem had het ook over nut en noodzaak van die exportrestricties. Als China ergens aan wil komen, dan lukt dat wel via bevriende landen. Zonder hier een geopolitieke analyse te verwachten. Maar heeft het überhaupt de zin, die restricties?
Ja, ik ben het daar deels mee eens. Kijk, in principe is het natuurlijk wel zo dat als je iets op de ene hoek van de straat niet kan krijgen, dan haal je het wel in een ander land. Met die hele gecompliceerde machines waar je toch ook het liefst nog wat onderhoud bij hebt, ligt dat denk ik toch wel wat anders. Dus daar moet je niet te makkelijk over doen. Als ze die machines niet integraal gewoon bij de leverancier kunnen krijgen, wordt het moeilijk om ze op grote schaal aan de praat te krijgen.
Wim, toch ook nog even jouw reactie. 2 januari, nu dit bericht rond ASML, wordt het een beetje opgepompt?
Ik denk opgepompt. Het is 2 januari, dus we zoeken naar nieuws. En dat doet Bloomberg ook. Je moet het inderdaad in het bredere perspectief zien. We hebben dat afgelopen jaar ook gezien bij Nvidia. Die werd ook getroffen door exportrestricties naar China. Voor de eigen chips en apparatuur. Nou, daar bleek met een kleine aanpassing toch wel de zaak wat te omzeilen. Wat minder de allernieuwste technologie leveren. De marktposities die zijn dominant. En dat geldt eigenlijk over ASML. Ik bedoel, op de totale orde portefeuille stelt het eigenlijk relatief weinig voor. En die is voor, nou zou ik zeggen, de komende jaren nog uitverkocht.
Er is wel inmiddels een reactie van een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Namelijk, Nederland let op wat je doet. Het is in ons beide belang om goede relaties te onderhouden. Dit
kan
is dan de mogelijke haar in de soep.
Nou, die kan ik ook wel begrijpen. Natuurlijk, China ziet dat. En die ziet dat de Amerikaanse, ook de Biden-administration en straks wie weet, Trump enzovoort, dat die tracht natuurlijk invloed uit te oefenen op andere landen. En dat probeert China terug te duwen. Dus dat is ook een vrij logische reactie. Wat dat betreft is het geopolitiek gekrakeel. En daar zullen we dit jaar toch zeker nog wel last van hebben als beleggers.
Wat niet meer terug te duwen is, dat is de Brexit. De 3-jarige verjaardag was onlangs een feit. Er is een enquête uitgevoerd onder de Britten, die nu in meerderheid zeggen twijfel te hebben over die Brexit, of in ieder geval nut en noodzaak te betwisten. Ondertussen is, ik meen in de laatste week van vorig jaar, 2023, onderzocht hoe die Britse economie er nu werkelijk voor staat en of dat een beetje perspectief biedt. Wat is het antwoord?
Nou ja, volgens de lange termijn inschattingen van het Center for Economics and Business Research, dat is dan een van die economische onderzoeksbureaus, maar als je dieper gaat graven in de achtergronden in het Verenigd Koninkrijk, dan zie je toch wel dat dit een bureau wat altijd al wel vrij pro-Brexit was. En ook gelieerd aan de conservatieve partij. Maar die voorspellen dat de komende jaren, maar dan hebben we het wel echt over de lange termijn, 2038, en we zitten nu nog maar in 2024, dat dan toch de economie in het Verenigd Koninkrijk, zeg maar, die van Duitsland en van de eurozone voorbij gaat streven. Eurozone als geheel niet, maar wel qua groei. En dat dan op wereldslanglijst toch in ieder geval het Verenigd Koninkrijk er beter uitkomt. Het probeert een hart onder de riem te steken, want ze worstelen daar natuurlijk ook met dezelfde issues waar wij ook last van hebben, wel of niet immigratie. Daar is de Verenigd Koninkrijk ook nog restrictiever op geworden, notabene. Vaak dan
dat was ook een voedingsbodem voor de Brexit natuurlijk.
Ja. Waar ze ook mee worstelen is dat ze de productiviteit niet omhoog kunnen krijgen. En wat ze hebben gezegd van ja, we willen van het Verenigd Koninkrijk een vrijhandelszone maken en ook van Londen een financial center. Kijken we nu naar de ontwikkelingen van het laatste jaar, dan zie je toch dat ook bijvoorbeeld bij nieuwe beursintroducties en emissies bedrijven vaak toch voor New York of zelfs voor Frankfurt hebben gekozen boven Londen.
Is niet wat dus, daar gezegd wordt, hè? Daar zeggen ze juist, Londen blijft die aantrekkingskracht houden als financieel centrum.
Dat is voor een deel zo. Maar ik zet toch wel hele grote vraagtekens bij deze lange termijn voorspelling. Die is denk ik toch ook politiek gekleurd. En duidelijk ook door de conservatieven ingegeven.
Terug naar China. De koers van Prosus ging eind vorig jaar, eind december, flink onderuit door nieuwere, strengere Chinese regels voor online gamen. Chinese techconcern Tencent werd hard getroffen. En dat raakte ook investeringsgroep Prosus met een groot belang in Tencent nog altijd. En sinds die regels zijn aangekomen en ook weer enigszins afgezwakt lijkt te zijn, is Prosus weer een winnaar op de beurs, Jean-Paul. Hoe verklaar je dat?
Gekhuis. Ja, hoe verklaar je dat? Nou ja, de koers van Prosus, het is een beetje saai, maar die volgt gewoon de koers van Tencent. Dat vinden ze niet leuk bij Prosus om te horen, maar het hele vorige jaar was dat zo. Dus op het moment dat in China Tencent flink onderuit ging, ging Prosus dat ook. Ja, en nu komt dan het bericht dat ze zeiden, we hadden het niet zo heel erg bedoeld. Ja, dan veert het allemaal weer op.
Ja, we hadden het niet zo bedoeld, omdat die Chinese overheid, de partij, ook wel doorhad dat het op die manier een groot Chinees bedrijf raakte? Of hoe is deze miscommunicatie niet in de wereld geholpen?
Ja, ik denk dat ze daar niet zo goed over nagedacht hebben. Kijk, in China beleggen is altijd, je moet mee beleggen met de Chinese overheid. Nou, wat wil de Chinese overheid? Die wil, die zien een enorme vergrijzing aankomen in de loop der jaren. En die willen dat mensen productief bezig zijn, het liefst werken aan producten van hoge technologie. Ja, al dat soort dingen is wat Tencent niet doet. Dus dat ze daar een beetje een stok tussen de wielen steken. Dat is niet helemaal onverwacht, maar dat raakt beleggers wel.
En je zegt, ze vinden het bij Prosus niet leuk om te horen, maar het is al jaren zo dat Prosus aan een koordje hangt met Tencent verbonden. Ze proberen ook al wel, maar het gaat met muizenhapjes dat belang een beetje af te bouwen, geloof ik. Nu van 26 naar 25%. Maar gaat het goed met Tencent, gaat het goed met Prosus? Het is niet anders.
Het is op dit moment wel. Je ziet inderdaad dat ze die afhankelijkheid. Kijk, ze hebben er natuurlijk gloriejaren mee gehad. Want die Koos Becker bij Prosus, bij Naspers eigenlijk, die heeft dat, geloof ik, in 2001 of zo gekocht.
Nou ja, dat is nu voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Enorm vooruitziende blik. Maar ze willen er vanaf. Alleen als je zo'n grote aandeelhouder bent en er zijn weinig kopers van die Chinese aandelen, dan gaat dat niet zo hard. En ze willen dat eigenlijk omzetten naar andere investeringen. Maar ja, dat moet allemaal nog zijn beslag krijgen onder de nieuwe topman.
Ja. Een belang van Tencent, Wim, is nog altijd aanzienlijk in Prosus. Overigens is dat belang van Tencent nog altijd meer waard dan Prosus als geheel. Dus je krijgt het met een korting, of niet?
Ja, en toch, wat Jean-Paul al zei, de koers van Prosus die is een afgeleide van die van Tencent. Heeft afgelopen jaar meer onder druk gestaan. Per saldo lager gesloten, zo'n 10% verloren. En Tencent zelf iets van 5 à 6. Ja, het wordt toch vooral bepaald door Tencent en in de minder mate door die grote geldzak en al die investeringen in e-commerce platforms die Prosus ook heeft gedaan. En ja, ze zeggen wel van je moet Prosus kopen, want dan koop je eigenlijk Tencent met een discount, hè, ook vanwege het conglomeraat enzovoort. Nou ja, ik zou toch liever voor het origineel gaan, meer transparant enzovoort. En Prosus staat er toch op zichzelf niet heel slecht voor. De resultaten verbeteren. Ze hebben ook gezegd, benadrukt, dat ze voor die platforms dit jaar al meer de winstgevendheid in het vizier krijgen, terwijl dat eerder voor 2025 werd gesteld. Dus naar 2024 wordt vooruitgehaald.
Maar dat
en ze
dan
hebben
opdrachten,
eigen aandelen ingekocht.
Ja. Dus, ligt ook behoorlijk op stoom, begrijp ik. Ja. Maar de opvolger van Bob van Dijk, die vorig jaar opstapte, voor velen toch nog enigszins onverwacht, dat is meneer Toe, geloof ik.
Ja.
die zei over de investeringsportefeuille: die portefeuille vereist nog veel werk. Het rendement is niet goed genoeg voor ons en ook niet voor onze aandeelhouders.
Dat is precies
ook. Hoe gaat hij het strak trekken dan?
Nou ja, wat dat betreft, dat zou ik ook zeggen. Als je kijkt naar alle platforms, bijvoorbeeld de bezorgdiensten enzovoort. Het is wel new economy, maar dat is niet allemaal direct enorm winstgevend. Er valt veel aan te verbeteren. Kijken of daar eventueel nog met AI nog valt bij te sturen. Maar eerlijk gezegd, niet alles wat new economy of digitaal wordt genoemd is ook daadwerkelijk zeg maar van een exponentieel karakter. Waarbij je eigenlijk zegt van door de distributie van internet dalen je marginale kosten. En iedere dollar of iedere euro omzet is dan ook extra winst. En dat is niet voor al die investeringen waar Prosus in zit. Dus wat dat betreft, er is nog veel werk aan de winkel om die investeringsportefeuille naast Tencent recht te zetten.
Ja, wat hou je en dan als het belang gaat afnemen? Niet? Want dat is de opdracht van de opvolger van Bob van Dijk. Na 10 jaar CEO opgestapt. Die moet nu toch ook het gedeelte naast Tencent proberen tot bloei te brengen. Hoe ga je dat doen?
Ja, die Ervin Tu is wel een interessant persoon om te volgen. Dat is wel waar je als Prosus belegger je hoop op kan vestigen. Hij komt over van SoftBank. Die hebben dat Vision Fund, technologiefonds. Elk bericht wat je over die meneer Tu leest is dat hij betrokken is geweest bij de investeringen in ByteDance, van TikTok en van Uber. Die hebben het natuurlijk allebei heel goed gedaan. Ja, wat je wil is dat hij een gelukkige hand heeft en dat hij de goede bedrijven weet te selecteren. En dat hij dan ook deals weet te maken. Dat ze mee mogen doen. Ja, hij zal niet helemaal tevreden zijn over de portefeuille die hij heeft geërfd. En dus wordt het kijken wat dus ook daadwerkelijk zijn daden worden met de portefeuille die hij heeft. Want als de rente nou een beetje gaat dalen, zitten natuurlijk vrij veel jonge bedrijven in. Dan komt daar misschien wat meer lucht. Maar misschien zijn daar ook wel wat eigenaren van die bedrijven die zeggen, joh, ik wil het wel verkopen, want ik ben een beetje geschrokken, laat ik nog even cashen wat ik kan. Dus het is ook qua fusies en overnames denk ik een hele interessante portefeuille om mee te werken. En hij moet laten zien dat hij daar ook waarde uit kan halen.
Wim, hoe belangrijk is die renteontwikkeling voor een bedrijf als Prosus met veel jonge bedrijven in de portefeuille?
Het sentiment wordt ook door de rente bepaald. Maar eigenlijk de financieringsvorm is vaak minder rente en financieringskosten gebonden. Dus er worden extra aandelen uitgegeven enzovoort. Maar de rente is wel voor het algemeen klimaat van belang.
Over dat algemene klimaat in 2024 en de rol van de rente spreken wij zo meteen. Maar eerst
zaken doen. Thomas van Zijl.
Praat ik met de leden van het beleggerspanel Wim Zwanenburg en Jean-Paul van Oudheusden over bouwaandelen. Daar gaat het niet heel vaak over op deze plek, maar hoewel de bouwsector vertraging ondervindt, vertonen beurskoersen van bouwbedrijven ook in Nederland zich opmerkelijk veerkrachtig. In Amsterdam doen bouwaandelen het dit jaar zelfs beter dan overige small cap geïndexeerde fondsen. Hoe komt dat, denk jij, Jean-Paul?
Ja, ik vond het een interessant onderwerp voor de eerste beleggerspanel van het nieuwe jaar. Ze doen het ietsje beter, niet heel veel. Als je kijkt naar de bouwbedrijven, dan moet je eigenlijk in Europa gaan kijken. Ze zie je in Spanje. Eentje hebben we daar in Nederland van, hè, Ferrovial.
Die doet het
beter dan Heijmans en BAM. En
maar
ook,
toch heel onbekend voor veel Nederlandse beleggers.
ACS is natuurlijk interessant, van Florentino Perez, de bestuursvoorzitter van Real Madrid. Die hebben geloof ik, die stonden plus 78, dacht ik. Dus dat ging heel goed. De beurs kijkt altijd vooruit. En het is toch dat ze zeggen van, nou ja, weet je, die small caps, die kleinere aandelen, die hebben het minder goed gedaan. Nu heeft Powell gezegd van het startschot gegeven van we kunnen gaan nadenken over renteverlagingen. Dat is dan weliswaar de VS, maar iedereen gaat ervan uit dat het in Europa ook zo zal zijn. En dan krijgen die kleinere aandelen die toch veel onder druk hebben gestaan, denk ik wat lucht. Is niet denk ik iets specifieks wat nou met de bouwsector te maken heeft. Het is meer gewoon het algemene beurssentiment.
Die bouwbedrijven worden overigens ook maar matig gevolgd, geloof ik, door analisten, Wim. Of is het iets waar jij
als we kijken naar BAM en Heijmans, wij zijn wat dat betreft, Jean-Paul en ik, een beetje alleskunners, generalisten voor de beurs. Dus je kijkt ook naar wat specialisten, de mensen, die analisten, die typisch alleen maar een kleine portefeuille van beursgenoteerde bedrijven volgen. Wat die zeggen, nou, en dan zie ik gewoon dat het aantal analisten is afgenomen. Dat is de afgelopen jaren sowieso een trend voor small caps. Ook door, vind ik, in mijn ogen verkeerde euro-regulering van MiFID enzovoort, MiFID 2. Maar specifiek voor deze aandelen, er zijn nog maar 2 analisten voor beide bedrijven. Dus, nou, en daarna schrijft dan natuurlijk de financiële pers en ook beleggersbelangen erover. Perspectief lijkt nog redelijk goed te zijn, maar is natuurlijk uitermate onzeker. Maar beeld wat net werd geschetst over small-cap aandelen, die hebben de afgelopen 2 maanden ook een hele forse inhaalslag gemaakt. Het is een wereldwijde beweging, zie je op de Amerikaanse en ook op de Europese beurzen. Dus daar hebben de bouwaandelen ook van geprofiteerd.
Specifiek die Nederlandse bouwbedrijven, die werden natuurlijk tot voor kort ook nog wel achtervolgd door spoken uit het verleden. Projecten die veel duurder werden, claims die nog boven de markt hingen. De fiat die met sommige van die bedrijven nog in de weer is.
Precies, daarom vind ik die bouwbedrijven ook eerlijk gezegd een onaantrekkelijke categorie aandelen voor beleggers. Want zelfs de gerapporteerde winst die wordt achteraf nog betwist door allerlei claims. Meer en minder werk.
Je kunt zeggen, veel van die bedrijven zijn wat risicoavers geworden. Die denken wel 2-3 keer na voordat ze weer in een ogenschijnlijk prestigieus project stappen dat aan het einde van de rit veel duurder is geworden.
Dat is ook een punt waar je terecht op wijst. Het zijn niet alleen bouwprojecten, dus het is niet alleen de woningmarkt, maar ze zijn ook verbonden aan de investeringen aan de infrastructuur enzovoort. En ja, dan is de overheid helaas ook nog vaak een hele slechte opdrachtgever. Juist ook in tijden van recessie knijpt de overheid deze bouwbedrijven ook vaak heel flink af.
En ja, dan worden die projecten... Veel beleggers denken, die bouwbedrijven...
Dan worden die projecten mogelijk zelfs onder kostprijs aangenomen om maar de portefeuille gevuld te hebben en om eventueel te kunnen overleven. Dus ja, ik kijk ook voor het bredere perspectief inderdaad wel af en toe een beetje naar grotere bouwbedrijven. Bouygues en Vinci, maar dat zijn bijvoorbeeld ook weer niet pure plays, want die zijn behalve bouwbedrijf ook operator van tolwegen en dat soort dingen.
Dan heb je een constante stroom van inkomsten natuurlijk.
Dat is het wel, hè? Want zoals ik het begrijp, in de bouw wordt er tegenwoordig eigenlijk bijna alles extern ingekocht. Dus dan ben je een doorgeefluik. Die marges die zijn vrij dun. En als je wel gewoon assets bezit waar je rendement op kan maken, dat is misschien wel de manier naar voren. Alleen ja, dan is Nederland wel klein. Kijk, als je kijkt naar de internationale ontwikkelingen, dan moet je eigenlijk dus meer naar het oosten kijken, waar vanaf Istanbul en dan naar Japan toe, Indonesië, die route, daar wordt enorm veel gebouwd. Maar ja, dat is de vraag of die Nederlandse bouwbedrijven daartussen kunnen komen.
Ja, nou, jij zegt kijk naar het oosten. Ik zou zeggen go west, young man. Dan kijk ik naar de Britse markt en ook de Amerikaanse markt. Een aandeel wat wij in portefeuille
hebben. Die Britse economie gaat floreren de komende tijd.
Nou, niet per se de Britse economie en niet ook per se de Britse woningmarkt. Maar wat Jean-Paul ook aanduidde, van er wordt steeds meer uitbesteed. De flexibilisatie, ook de inkoop, inhuur van apparatuur. Grote machines die ook in de bouwindustrie en ook in infrastructuur, de bouw van woningen, van alles wordt gebruikt. En dan kan je kijken naar de spelers als US Rental of bijvoorbeeld Estet. Estet is op de Londense beurs genoteerd, maar is eigenlijk de Amerikaanse onderneming Sunbelt. En daar zie ik wel wat betere perspectieven voor. Dus als we kijken naar de bouwmarkten enzovoort, is dat iets wat ik
Oost,
in de
Oost, West, thuis niet zo best, begrijp ik. We gaan
in dit geval.
Het beleggerspanel is aanwezig met Wim Zwanenburg van Stroef en Lemberger en Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere en eToro. Ook in het nieuwe jaar op deze plek gewoon aandacht voor jullie laatste transactie. Wim, welke transactie wil jij eruit lichten?
Ja, een van de laatste transacties die we gedaan hebben is de verkoop van AB InBev en de aankoop van het aandeel Coca-Cola. We wilden toch wel binnen dezelfde sector blijven. Consumer staples, dranken, frisdranken, bieren hebben het afgelopen jaar niet echt heel geweldig gedaan. Maar er zit toch wel wat perspectief nog in Coca-Cola, ondanks dat ook hier en daar de suikertax wordt ingevoerd. Maar de biermarkt in de VS met name, en dat is toch de grootste markt voor AB InBev, Anheuser-Busch, die heeft afgelopen jaar fors geleden onder die boycott van Bud Light. Koers heeft zich daarna toch wel wat hersteld. Maar de totale biervolumes die lopen ook terug.
Maar ze zijn al lang tanende, toch?
Het zijn wat meer de ambachtelijke bieren en buitenlandse bieren. Modelo is speciaal bijvoorbeeld. Dat wordt gedistribueerd door Constellation Brands. Wat we overigens ook in portefeuille hebben. Dus we hebben daar de bakens wat verlegd.
Maar je haalt zelf wel die suikertax aan van Coca-Cola. Of in ieder geval waar Coca-Cola ook mee te maken zal krijgen. Waarom is Coca-Cola dan interessanter dan AB InBev?
Nou, toch wel wereldwijd echt een van de, nou, ik zou bijna zeggen, allersterkste merken met heel veel uitstraling. En ze passen zich ook inderdaad aan, hè, met de zero suiker variant enzovoort. Dus wereldwijd een van de sterke merken.
Ja.
En we zien daar toch ook een gestage winstgroei. En eigenlijk dat de koers daar de afgelopen jaren wel behoorlijk bij is achtergebleven.
Jean-Paul, jij was hier niet zo gek lang geleden om iets te zeggen over je laatste transactie. Daar is nog niet zo heel veel bijgekomen of veranderd?
Nee, ja, ik was hier vlak voor de kerst nog. Toen hadden we het over een obligatie-ETF. Sindsdien heb ik ook even een beetje rustig aan gedaan.
Beetje kerst gevierd.
Maar het aandeel om er even uit te lichten is wat mij betreft wel Intel. Vorig jaar veel over gehad. En ik geniet van het momentum rondom dat aandeel. Want ja, dat wordt een beetje eigenlijk het hele vorig jaar, in ieder geval het begin van het jaar weggehoond. Want die hebben de slag gemist. Ja. Lagen heel erg onder vuur. Maar ze zijn nu aan het doorpakken. En dat zie je dus ook die grote order die ze bij ASML hebben geplaatst. Dat ze TSMC en Samsung, die zien ze daar voor zich. En die willen ze inhalen. En ze gaan een soort alles of niets poging doen om te zorgen dat ze weer aan de voorlinie staan.
Maar wat de hoon van eerder vorig jaar dan niet op zijn plek? Of was er toch wel reden om te denken dat Intel inderdaad niet bepaald in de voorste waaier van het peloton zou zitten?
Absoluut. En dan gaat het dus om een topman die zegt van, nou, moest luisteren, het is een enorme klus, maar ik ga het doen. En die probeert dan de mensen mee te krijgen. Wordt natuurlijk enorm geholpen door de subsidies die er door de Amerikaanse overheid worden geremd. Maar dan nog, hè, dan moet je het wel allemaal plannen, doen, uitvoeren. Heel druk programma in een aantal jaar. En voorlopig lijkt het op dit moment de goede kant op te gaan.
Als het dan, Wim, ik zie dat ik jou toch een reactie moet geven.
Ja, kleine kanttekening. Ja,
inderdaad.
Intel heeft wel zeker momentum. Want we weten natuurlijk allemaal dat die chipproducenten, met name Nvidia, dat heeft het heel goed gedaan. Dat is 3 keer over de kop gegaan. Maar een rendement van Intel van 95% bijna valt ook niet te verwaarlozen. Maar daarmee is het wel door het koerspotentieel van analisten heen geschoten. En dat zou je dan denken, dat zou voor Nvidia wellicht ook gelden. Maar ja, Nvidia heeft 3 keer de winstprognose en omzetprognose omhoog geschroefd afgelopen jaar. En daar zien analisten toch nog meer dan 30% koerspotentieel in het verschiet liggen.
Wel bij en AI Intel is de rekker een beetje uit, zeg je.
Nou, Intel doet ook hele forse investeringen, wat Jean-Paul noemt. Hè. Ze doen investeringen zowel in Duitsland als ook in de VS. Hè. Ze profiteren Israël daarmee ook van die Inflation Reduction
Act. Een miljardendeal in Israël redelijk recent nog, hè, vorige week aangekondigd.
En net als AMD, Intel probeert natuurlijk toch een beetje in te haken op die grote golf van artificial intelligence, maar is veel breder.
Maar wat is dan je kanttekening?
Nou, ja,
dat het best wel geweest is nu.
Dat ik denk dat Intel is een beetje een turnaround kandidaat, terwijl natuurlijk veel mensen hebben wat hoogtevrees bij Nvidia, dat al 3 keer over de kop gegaan is. Maar wat eigenlijk onderliggend toch, vind ik persoonlijk, sterkere fundamentals heeft.
Reactie?
Ja, de fantasie bij Intel is dat ze gewoon een grote vis aan de haak moeten slaan. Jensen Huang van Nvidia heeft al een keer gezegd van, joh, wij doen nu veel zaken met TSMC, we zouden best wel een beetje willen diversificeren. Op het moment dat blijkt dat die chips die er bij Intel vandaan komen goed genoeg zijn en ze tekenen een groot contract, ja, dan staat de koers van het aandeel niet waar het nu staat.
Laten we vooruitblikken op de rest van dit beursjaar, want we zijn inmiddels onderweg natuurlijk, Wim. Nvidia heb je al genoemd. Ja. Je hebt natuurlijk nog een erfenis van vorig jaar, de Magnificent Seven, die zich aan alles en iedereen wisten te onttrekken en maar doorbleven presteren. Blijft het in 2024 ook zo?
Nou, ik zie voor die Magnificent Seven, eerlijk gezegd, voor een zestal nog behoorlijke perspectieven. Voor Tesla inderdaad wat minder. Dat is vanmorgen ook al op de zender geweest. Ze worden internationaal toch ingehaald door BYD, Build Your Dreams, de Chinese autoproducenten enzovoort. Dat is echt wel aan het verschuiven. Duitsland is ook niet meer de grootste auto-exporteur. Dat is inmiddels China geworden. Wat dat betreft zie ik het wat minder zitten voor Tesla. Maar voor AI, dat is eigenlijk inderdaad toch nog maar net begonnen. En het krijgt een veel bredere spectrum van toepassingen, wat ik al noemde voor Nvidia. Maar ook voor Microsoft, we hadden het over Alphabet Google. Hè. We hadden het vorig jaar vooral over ChatGPT. Maar Microsoft met Copilot en Alphabet met Gemini, die nieuwe artificial intelligence chatbot. Ja, dat begint eigenlijk nog maar net.
En Paul, 6 van de 7 hoeven zich geen zorgen te maken, heb ik net van Wim gehoord. Tesla zit in wat moeilijker papieren. Wat denk jij?
Ja, misschien een van de meest interessante, waar we eigenlijk nog weinig van gehoord hebben, dit jaar wordt Apple. Want die hele AI-strijd, iedereen is geweest. Je noemt
ook onderdeel van de Magnificent Seven.
Ja, dus die Microsoft, Google en zelfs van Amazon hebben ze gehoord wat ze met Alexa willen. Ja, en Apple, die moet in al die devices moeten ze geschikt gaan maken voor AI. Dus die hebben die hele geavanceerde chips nodig. Maar ze hebben er nog niet zo heel veel over gezegd. En de nieuwe iPhone 16... om er maar één uit te lichten. Die moet dan in juni komen. Nou, we hebben volgende week al de elektronica-beurs in Las Vegas. Zijn we alle ogen opgericht hoe AI in al die devices een plek gaat krijgen.
Even naar een andere categorie, waar we het in 2023 ook veel over hebben gehad. Eli Lilly, Novo Nordisk. Ik kwam in alle analyses van vorige week terugblikken ook Ozempic tegen. En mensen die een Ozempic face hebben. Gaan die twee farmaceuten, Wim, elkaar blijven opjutten?
Ja, ik denk het wel. Er zijn nog derde en vierde in het vizier. Maar Ozempic en Wegovy, dat zijn de twee afslankmiddelen. En ja, dat zijn lifestyle drugs geworden. Je ziet ook dat Novo Nordisk ook weer orders heeft gegeven voor de bouw van een grote fabriek in Ierland.
Komen toch die bouwaandelen weer terug? Ja, die fabrieken moeten wel gebouwd worden, Jean-Paul.
Maar goed, wereldwijd... Dit is ook de afslanke maand, januari, de goede voornemens. Maar we zien dat om ons heen. Ik heb afgelopen jaar toch wat stranden bezocht en dan ben ik hier en daar wel geschrokken.
Ja, je kan natuurlijk ook bedenken dat dit jaar ook een jaar zal zijn waarin die medicijnen van Novo Nordisk en Eli Lilly kritisch zullen worden bekeken. Of het daadwerkelijk de belofte kan inlossen. Of dat er misschien toch nog ergens een addertje onder het gras kruipt. Of Jean-Paul, denk je dat we dat stadium wel voorbij zijn?
Nou ja, je mag hopen dat ze dat van tevoren hebben gedaan. Zeker in Amerika met die FDA zal er toch goed naar gekeken zijn. Het zal niemand verbazen als er toch nog wat mee blijkt te zijn. Maar het moet ook nog overal goedgekeurd worden in allerlei andere landen. Dus het potentieel voor die bedrijven is gewoon heel groot. Dat lijkt toch nog wel een tijdje aan te houden.
Nee, het gaat niet alleen over obesitas, want bij een aantal van die medicijnen, zowel van Eli Lilly als van Novo Nordisk, blijkt dat er ook, je moet je kijken naar NDA's, New Drug Applications, dat het ook voor meerdere toepassingen, bijvoorbeeld ook voor hartfalen, zelfs voor nieren enzovoort, goed schijnt te zijn. Ik ben geen medisch of farmacologisch specialist.
Nee, dus
maar het aantal toepassingen dit aandeel heeft en deze omzet hebben echt de wind in de zeilen.
Ja, alles oplosser.
Tot slot, nog anderhalf minuut voor misschien wel de gamechanger van 2024. De Amerikaanse verkiezingen. Trump zou kunnen winnen, Biden uiteraard natuurlijk ook, want de verkiezingen zijn nog niet geweest. In hoeverre gaat dat het beursklimaat bepalen, Jean-Paul?
Ja, enorm. En het gaat in ieder geval zorgen voor heel veel schokken. Het zijn niet alleen in de Verenigde Staten, maar ik geloof dat 50% van de wereldbevolking gaat in 2024 naar de stembus. Hm. Nou, we hebben dat gezien, Argentinië, die zouden ook onderdeel worden van die BRICS-landen.
Krijgen
een nieuwe president. En dan gaat het weer niet door. We hebben natuurlijk op 13 januari Taiwan. Dat is het eerste waar we naar gaan kijken. Nog maar 11 dagen aftellen. Wordt nog vrij spannend. Ja, en alle ogen zijn natuurlijk gericht op die verkiezingen in Amerika. Wat totaal onvoorspelbaar is, maar wel de gemoederen veel gaat bezighouden.
Ja, het is wel de olifant in de kamer. Maar ja, niet alle beursjaren onder Trump zijn slecht geweest. Je moet zelfs, er is zelfs een paradox, hè. Wereldwijd is het aantal handelsakkoorden zelfs toegenomen buiten de VS om. Niet multilateraal, maar bilateraal. En wat dat betreft.
Maar van je zou kunnen zeggen, meevallen. Dat is een illustratie van dat is
ook.
Het feit dat die handelsverdragen alleen maar toenemen op bilateraal niveau, geeft dus aan dat er sprake is van fragmentatie.
Zeker, maar die fragmentatie moet je ook zien, zeg maar, tegen andere wereldwijde bewegingen. De reshoring, de onshoring, terugkeer van de Amerikaanse industrie. We willen dicht bij de eindmarkt zitten. We willen de afhankelijkheid van logistieke ketens verminderen. En bijvoorbeeld robots. Voorheen had je outsourcing naar Azië, omdat daar de arbeid het goedkoopst was. Robots draaien 24/7. En dan wil je eigenlijk zo dicht mogelijk bij je eindmarkten zitten. Dus mede ook door de Inflation Reduction Act keert de Amerikaanse industrie met investeringen ook terug naar de VS.
Als de Biden wint, dat moet je niet uitsluiten, verandert er dan eigenlijk helemaal niks, Jean-Paul?
Als Biden wint, dan is de vraag hoe lang hij het vol gaat houden. Ze hebben Gavin Newsom eigenlijk al klaarstaan uit California om hem eventueel op te volgen. En ik verwacht daar misschien toch ook nog een twist. Met de gezondheid van Biden gaat het, denk ik, niet goed genoeg om nog 4 jaar lang te zitten. Dat zal ook wel onderdeel van gesprek worden.
Als we alle drie nog tijd van leven hebben, en waarom niet, dan spreken we elkaar in een volgende aflevering van het Beleggerspanel. Wim Zwanenburg was hier van Stroeven en Lemberger, en Jean-Paul van Uithuis, de eigenaar van Marketer Everywhere en marktanalist bij eToro. Dank voor jullie aanwezigheid.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is overigens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal of de BNR-app.
De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.